komende maanden zullen de lezingen gaan over het achtvoudige pad. Dat is een weg naar bevrijding. Vandaag zal ik iets vertellen over de acht achtergronden van het achtvoudige pad en wat zo'n pad voor ons zou kunnen betekenen. Het achtvoudige pad is een van de vier edele waarheden. De vier edele waarheden is eigenlijk zo'n beetje de kern van de leer van de Boeddha. En het achtvoudige pad is het laatste van die vier edele waarheden. Ze worden edele waarheden genoemd omdat de lessen zo essentieel zijn, zo bazaal. En dat ze ook zo behulpzaam zijn om het voor het begrijpen en beëindigen van het lijden, waarover ze gaan. En ook om, als je ze helemaal doorgrondt en begrijpt, dat ze ons kunnen omvormen tot een wat edeler persoon. Vandaar de naam edele. En waarheden, de Boeddha zegt altijd van onderzoek het zelf of het waar is. Je kunt dus uit eigen ervaring kijken of het waar is. De Schotse meditatieleraar Stephen Batchelor, die noemt het vier veredelaars. Het zijn ook geen dogma's, maar het zijn uitnodigingen om te oefenen. En het zijn ook vooral, in mijn eigen belevingen, ook uitdagingen. En die vier edele waarheden gaan erom om te kijken of ze kunnen helpen om een edeler levenswandel te kunnen tot stand te brengen. En we worden dus uitgenodigd om het zelf te onderzoeken of ze echt waar zijn. Nou, ik zal ze eerst opnoemen, die edele waarheden. En je hebt er vast al eens eerder van gehoord. De eerste edele waarheid is dat er lijden of stress is. En dat het leven, dat we vaak allerlei dingen najagen die toch onbevredigend blijken te zijn. Ik zal ze zo wat nader toelichten. En de tweede waarheid is dat er ook een oorzaak daarvoor is. En dat we ook zelf vaak de hand hebben in dat lijden, die oorzaak ervan. De derde edele waarheid heeft het goede nieuws dat het einde van beëindigen van die stress en lijden ook mogelijk is. En die vierde edele waarheid, die gaat dus over een weg die daarnaartoe leidt. Dat is dan dat achtvoudige pad. Ja, Stephen Batchelor heeft het dus over veredelaars. En dan is die eerste waarheid, dat is zo'n uitdaging. Zien dat er ook stress is in het leven. Nou, we herkennen dat vast. Misschien heb je dat vanavond ook wel ervaren. Dat het niet helemaal zo ging zoals je graag wilde. Je ging zitten en er was pijn in een knie of een schouder of de rug. En je wilde eigenlijk dat het anders was. Je kon er niet bij blijven. Of je had behoefte aan rust en dan waren er weer heel veel gedachten. Dat is dan in de meditatie makkelijk te herkennen. En ook in ons leven gaan de dingen vaak niet zoals we willen. Dan zit het tegen en willen we eigenlijk dat het anders gaat. En een basale oorzaak van dat lijden is, of een kenmerk van het leven hier in deze wereld, is dat we een lichaam hebben en dat brengt nu eenmaal die stress met zich mee. Het heeft van alles nodig, honger, dorst enzovoort. We moeten naar het toilet en dus telkens is er wel weer wat. Het wordt ook nog ouder en uiteindelijk gaan we dood. Je kan ziek worden, dat is nou niet iets wat je misschien prettig ervaart. Het is ook de vergankelijkheid, dat alle dingen, ze komen en ze gaan. En we hebben er eigenlijk weinig controle over. Nou, in het dagelijks leven krijgen we vaak dingen die we liever niet hebben. Of we worden gescheiden van wat we wel graag willen. Het is iets wat we kunnen ervaren in ons persoonlijk leven, maar ook in onze relaties en in de wereld in het groot. Nou, dat lijkt me met alle oorlogen die er nu woeden, lijkt me dat dat wel duidelijk is, dat er lijden of stress is. Dat is die eerste edele waarheid. En de tweede edele waarheid gaat over dat er een oorzaak voor is. En de Boeddha noemde als die oorzaak voor dat lijden hunkering of verlangen. Nou, in deze wereld staat eigenlijk bol van dat soort verlangens. Daar is alle reclame is daar opgericht, nog meer van dit en het najagen van allemaal prettige dingen, het vermijden van wat onprettig is, daar komen we eigenlijk een heel eind mee. Maar in essentie kunnen we daar niet geluk, blijvend geluk in vinden, want het gaat allemaal weer voorbij. Ja, ik zeg vaak, hoe lang duurt een kopje koffie als je dat lekker vindt? Nou, dat duurt maar even. Een stukje chocola, het is ook weer zo weer voorbij. Dan wil je nog weer meer. En zo gaan we maar door eigenlijk. Dus daar is niet uiteindelijk blijvend geluk in te vinden, ontdekte de Boeddha. Hij noemde eigenlijk drie soorten van dat soorten verlangen. De eerste wat ik nu noemde is meer via de zintuigen. Dus bevredigen, lekkere dingen eten, mooie geluiden horen, prettige dingen zien. En ook in de relaties kunnen we het herkennen, het fijn willen hebben met iemand anders. Een tweede, of de tweede vorm van zo'n verlangen kan zijn om te bestaan of gezien te willen worden. Nou, misschien heb je dat vanavond ook wel herkend. Zou je graag gezien willen worden als een beoefenaar die het heel goed doet? En zie je misschien die anderen zitten en lijken allemaal zo rustig te zijn. En bij jou gaan die geest maar, al die gedachten gaan maar. En je kunt natuurlijk er niet achter kijken. Misschien is het bij die anderen wel net zo. Maar goed, dat kan zo opkomen. En hier in deze positie kan het zijn dat ik het duidelijk wil uitleggen, dat ik het goed wil doen. Het zijn allemaal hele bekende dingen. Gezien willen worden als iemand die duidelijk het kan uitleggen. Nou ja. En de derde vorm is juist de andere kant. Het niet gezien willen worden of niet bestaan. Je hebt misschien wat van die momenten die je herkent, dat je als het ware door de grond wil zakken. En ik, ach, doe maar, nou, liever niet. Even willen uitzoomen. Ja, dat zijn eigenlijk van die oorzaken. Als je dieper gaat kijken, noemt de Boeddha dit eigenlijk drie bekende oorzaken voor lijden. Waarmee we het eigenlijk groter maken. Ja, als we kunnen zijn met wat er is, is het een stuk eenvoudiger. Maar ja, we willen het vaak anders. En daar wordt het niet eenvoudiger van. Het kan soms zo'n visuele cirkel zijn naar iets hunkeren. En dan is het weer bevredigd, dan wil je weer meer. En zo komt er eigenlijk geen einde aan. Maar het goede nieuws is dat er ook een derde edele waarheid is, dat er beëindiging van het lijden mogelijk is. Dat deze hunkering, wat een van mijn meditatieleraar, Gregory Kremer, noemt het hongers. Hè. Je blijft maar hongeren, maar eigenlijk wordt nooit de honger gestild. Dat die hongers of dat die hunkering kan vervagen. Het kan wat uiteindelijk helemaal uitdoven. Dat is een proces wat niet van de ene op de andere dag zo gaat. Dat gaat meestal geleidelijk. En misschien heb je ook wel vanavond toch ook wel zo'n momentje gehad dat je even helemaal bij de adem kon blijven. Of dat de opmerkzaamheid was van geluiden. En al die andere dingen eromheen, het anders willen hebben. Dat het even weg was. Dat je eigenlijk niet gehinderd daardoor werd. Dat zijn van die kleine glimpjes van vrijheid. Even geen hindernissen. Dat de opmerkzaamheid de helderheid was. Zo'n momentje van vrijheid. En misschien ken je dat ook wel uit je dagelijks leven. kan zijn bijvoorbeeld in de natuur, dat je even helemaal aanwezig kunt zijn en je daar ook gelukkig kunt voelen. Of als je kunst maakt, daar helemaal in opgaan en ja, even dat alle andere ideeën erover weg zijn en je echt in het moment kunt zijn. Misschien heb je het ook ervaren soms als je bij een goede vriend of vriendin of familielid bent, dat je helemaal aanwezig bent in het moment, dat er contact is en je niet gehinderd wordt door allerlei andere dingen. Nou, dat kunnen ook kleine glimpjes zijn van momentjes van bevrijding. Zo in de meditatie kan dat voorkomen. Als je ooit een retraite of wat langer gemediteerd hebt, kan het zijn dat je ervaring hebt dat die momenten ook wat langer duurt en dat er echt vreugde ook is in die vrijheid. En het is een ander soort geluk van dan wanneer je een fijne maaltijd hebt gehad, een lekker chocolaatje hebt gegeten, dat ook weer voorbij gaat. En ook deze momenten gaan ook weer voorbij, maar het is een ander soort, meer bestendige vreugde die niet afhankelijk is van dingen van buitenaf, maar van binnenuit kan komen. En de Boeddha ontdekte dat dit eigenlijk een weg was naar waar geluk. En hij noemde dat dan ook uiteindelijke bevrijding, wat met een woord dan nibbana of nirvana heet. Dat is totale bevrijding. En de vierde edelwaarheid die gaat over de weg naartoe om dat te bereiken. Dat is een pad, een weg dus, die helpt om die verlangens, die hongers te boven te komen. En ze uiteindelijk dat ze helemaal uit kunnen doven. En dat pad heet het achtvoudige pad, omdat het bestaat uit 8 onderdelen. Achtvoudig. En dat pad omvat eigenlijk ons hele leven. Het klinkt ook heel groot. Toen ik dat zo voor het eerst hoorde, dacht ik, oh nou, doe maar, dan weet ik niet hoor, of dat wel kan en wat moeten we daar nou mee. Maar het is iets wat uiteindelijk ook wel, ja, misschien heel inspirerend kan zijn en ondersteunend. In ieder geval wel zoals ik het ervaar. Nou, ik zal die 8 factoren noemen nu, padfactoren. We gaan er de komende maanden ze wel verder uitleggen. Ik zal ze nu eerst benoemen en dan nog klein beetje meer daarover vertellen. En die factoren gaan over wijs of juiste kwaliteiten. En de eerste is een juiste visie, een juist inzicht, wijs inzicht. Dingen op een wijze manier zien. Daarna komt op basis van de juiste, de wijze visie, dat je ook een wijze intentie kan nemen om een goede richting op te gaan. Dan gaat het over niet zozeer goed of fout, maar vooral of het heilzaam is, of het ons gelukkig maakt. Dat zijn 2 factoren die gaan over wijsheid, over hoe we de wereld zien. De wijze visie, wijze inzicht en de wijze intentie. En dan kunnen we het ook toepassen in ons leven. En dan gaat het meer over de ethiek, over ja, het praktisch toepassen. Dan komen daarvoor een aantal padfactoren. En dan gaat het over het wijze spreken. Het wijze handelen. En ook het levensonderhoud wat wijs kan zijn. En wijs spreken, ja, is iets wat je ook heel goed kan toepassen. Heel vaak, ja, dan zitten we in allerlei moeilijke situaties en iemand zegt iets onaangenaams en de neiging is om gelijk boos te worden en ook iets lelijks terug te zeggen. Nou, en het wijze spreken geeft de handreikingen voor hoe je daarmee om kunt gaan. Ik vind dat ook heel prettig dat er zulke handreikingen zijn. Dat kan je heel concreet toepassen in je leven. En juist handelen is ook, dat gaat dan ja, ook over ja, milde en vriendelijke houding naar jezelf. En jezelf geen schade berokken en ook anderen geen schade berokkenen. Dat kunnen we ook in allerlei situaties toepassen. En het levensonderhoud, ja, dat gaat bijvoorbeeld over dat je niet actief bijdraagt aan wapenindustrie, bijvoorbeeld om anderen te doden of om levende wezens te doden. En andere dingen die heilzaam, ja, dat je levensonderhoud zo heilzaam mogelijk is, dat is ook wel weer iets wat soms lastig is in de praktijk. Dat zullen we de komende maanden ook zien, alle voetangels en klemmen daarbij. Dat zijn die ethische factoren. En ja, eigenlijk hoe we ons gedragen in de wereld. En dan zijn er nog drie factoren die gaan over, ja, meer over de meditatie. Nou, die kennen jullie ook allemaal wel uit de oefening. Nou, de eerste gaat over de wijze inspanning. Alleen al het feit dat we hier zijn om samen te oefenen is al zo'n heilzame inspanning. Kort gaat het over, ja, probeer het heilzame te voeden en het onheilzame na te laten. En ja, situaties te vermijden die dat onheilzame met zich meebrengen. En juist situaties te kiezen en het laten groeien van dat heilzame. Daar is de meditatie natuurlijk bij uitstek iets geschikt voor. En verder de andere twee zijn het cultiveren van wijze aandacht, dus de opmerkzaamheid, dus dat we hier oefenen. En de concentratie, de wijze samadhi, kalmte oefenen. En dat is ook dat we kunnen blijven bij een onderwerp. Bij de vipassana van moment tot moment aanwezig kunnen blijven bij wat zich maar aandient. Ja, dat is in heel kort bestek al die padfactoren. Je hoeft het allemaal niet te onthouden. We gaan er de komende maanden gaan we er wel verder mee dieper op in. En het zijn allemaal oefeningen. Het is niet een concept, maar het is iets wat we echt kunnen gebruiken. En hoe kunnen we dat nou in de praktijk toepassen? Nou, ik kan al een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Hè, bijvoorbeeld hoe je het kan toepassen. Het kan bijvoorbeeld, je zit in een groep en mensen zijn een beetje aan het roddelen. En je voelt al iets van, nou, is niet prettig, wil ik eigenlijk niet. En als je niet oplet, word je er gewoon in meegezogen. Nou, dan kan bijvoorbeeld die padfactor van dat wijze spreken, waar ook iets in zit van geen verdeeldheid zaaien. En ja, de juiste metta te voeden, kan heel behulpzaam om wezen om dan te voelen, ach, ja, het voelt dan niet prettig, nee, ik doe er niet aan mee. Ik laat ze gewoon gaan en ik ga dat niet voeden. Misschien is er een, ja, ook in jezelf dat er wat negativiteit opkomt en ook dat kunnen we herkennen. En dan de intentie wat ombouwen naar iets vriendelijks, ook voor jezelf. Of als er veel verlangen is. Nou, wat terughoudendheid en een intentie voor terughoudendheid nemen. Nou, ik denk dat derde stukje chocola doen we maar niet. Even. Niet omdat het niet mag, niet omdat we niet mogen genieten, maar nou, misschien is het wijzer om het niet te doen. En vaak zijn er heel veel grijze gebieden en waarin het moeilijk is en de wereld aan ons trekken of anderen ons uitdagen. En dan kan het heel ondersteunend zijn, kan het heel inspirerend zijn, dat er zo'n weg is die we dan kunnen toepassen. Voor mij is het in ieder geval een bron van inspiratie en ook te weten dat bevrijding mogelijk is. En ik vond een gedicht wat niet direct boeddhistisch is, maar wat voor mij ook wel die voetangels en die klemmen wel weergeeft. Als we zo in het leven zijn en aan ons getrokken wordt. En toch ook weten dat er andere dingen mogelijk zijn. Dat wil ik graag met jullie delen. Het is een gedicht van Mary Oliver en het heet De Reis. Op een dag wist je eindelijk wat je moest doen. En je begon, hoewel de stemmen om je heen bleven schreeuwen, hun slechte adviezen. Hoewel het hele huis begon te trillen en je voelde de oude trek aan je enkels. Herstel mijn leven, schreeuwde elke stem. Maar je stopte niet. Je wist wat je moest doen. Hoewel de wind wrikte met zijn stijve vingers aan de fundamenten, hoewel hun melancholie verschrikkelijk was. Het was al laat genoeg en een wilde nacht en de weg vol gevallen takken en stenen. Maar beetje bij beetje, terwijl je hun stem achterliet, begonnen de sterren te branden door de wolkenlagen heen. En er was een nieuwe stem, die je langzaam herkende als je eigen, die je gezelschap hield, terwijl je steeds dieper de wereld introk, vastbesloten om het enige te doen wat je kon doen, vastbesloten om het enige leven te redden dat je kon redden. Gelukkig hoeven we dit pad niet alleen te lopen. We kunnen het samen doen. Er zijn andere beoefenaren. En er is een sangha waar we samen kunnen oefenen. En naast al die genoemde kwaliteiten zijn er ook andere dingen die ondersteunend zijn, zoals metta. Dus we kunnen daarmee afsluiten en heilzame gedachten cultiveren. De beoefening van liefdevolle vrienden kan daarbij helpen. En daarom sluiten we deze avond af met een korte metta-meditatie. Thank you.